Geliefde gemeente, in nummer 14 vers 18 staat: de Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding. Langmoedig, dat wil zeggen geduldig. Hij heeft geduld, zijn langmoedigheid, dat houdt in dat de Heere ons nog spaart terwijl we het niet hebben verdiend, dat hij nog geduld over ons houdt en dat met het oog op onze zaligheid. Langmoedig en groot van weldadigheid, laten we maar zeggen groot van zegeningen. En waar ligt dat dan in? Wel, die zegeningen, zegt Mozes, want hij is het die daar spreekt, dat zijn de vergeving van onze zonden en het eeuwig leven. Vergeving van ongerechtigheid, dingen die krom zijn, die niet recht zijn. En overtredingen, dat zijn dingen waar we overeengestapt zijn, de geboden van God. En ja, dat was heel veel gebeurd in het volksleven van Israël. Talloze malen hadden ze het laten zien dat ze voor Gods aangezicht onrecht bedreven. En zijn geboden hebben overtreden, zich daar niet aan hebben gehouden, maar er overheen zijn gestapt. Of ze misschien wel onder de voeten hebben vertreden. En zegt de Heere dan, door middel van Mozes: ik ga die ongerechtigheden, die onrechtvaardigheden, die zonden, die overtredingen voorbij. Ik wil die vergeven. Dat wil niet zeggen dat de Heere daar overheen stapt. Maar dat eenmaal in het Nieuwe Testament die gezegende Zoon van God komen zou, die de ongerechtigheden van zijn kerk gedragen heeft en hun overtredingen door middel van zijn kruislijden wilde verzoenen. Hoe was de toorn van God opgewekt in de woestijn? Want het volk van Israël had de Heere vergeten. En toch, als er genade komt, is dat eenzijdig bij God vandaan, dwars tegen al onze zonden en overtredingen in. En dan zegt de Heere: dan heb ik geen lust tot het kwade. Maar daarin heb ik lust, dat zondaars vergeving ontvangen zullen en verzoening van hun zonden en overtredingen. Dat het verbond zal worden vernieuwd. En dat daarin ook al in de woestijnreis gewezen mag worden op het komende offerlam, de Heere Jezus Christus. De Heer heeft die oude profetie van Mozes willen vervullen. En we letten daar vanmiddag op. Hoort dan het woord van onze God, ik bedien het u, uit Handelingen 3, daarvan de versen 17 en 18. Handelingen 3, vers 17 en 18. We lezen daar het woord van God, onze tekst, als volgt. En nu, broeders, ik weet dat gij het, dat is de kruisiging van Christus, door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld, hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Tot zover de tekst. Het is geen lijdenstijd, gemeente, maar het thema is toch wel vanmiddag Petrus' lijdensprediking. Want ook buiten de lijdenstijd is de verkondiging van het kruisevangelie de kern van de boodschap van zaligheid. Petrus' lijdensprediking, 3 aandachtspunten. In de eerste plaats deze: bewaard voor wanhoop, vers 17. In de tweede plaats, deze wijst op Gods raad, vers 18a, wordt gesproken over dat de Heere vervuld heeft wat hij gesproken had door de mond van zijn profeten tevoren. Gods raad wordt vervuld. En 3, deze spreekt van verzoening, vers 18b. Petrus' lijdensprediking, bewaard voor wanhoop, wijst op Gods raad en spreekt over verzoening. Gemeente, Handelingen 3 spreekt ons vooral aan het begin van dit hoofdstuk over een wonder. En we weten welk wonder dat is, we hebben het samen gelezen. Een kreupele man, dat wil zeggen iemand die niet lopen kan, wordt beter gemaakt. Een lichamelijk wonder. Want deze man springt op en loopt in de tempel en hij looft en dankt God. Dat wil zeggen allereerst lichamelijk. We zien hem daar allerlei bewegingen maken tot lof van God. Maar ook een geestelijk wonder. Want dat loven en danken van God was niet alleen een uitwendig loven en danken. Maar was een openbaring van het wonder dat plaats had gevonden in zijn hart. Hoe weten we dat? Nou, het woord wat aan onze tekst vooraf gaat, vers 16, spreekt daar heel duidelijk over. Door het geloof, gaat over die man die het geloof ontvangen had, in zijn naam, in de naam van Christus, heeft de naam van de Heere Jezus deze gesterkt, bekrachtigd, wil dat eigenlijk zeggen, beter gemaakt, die gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, de Heere Jezus Christus, door zijn geest, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller aanwezigheid, tegenwoordigheid. Beter kon het niet, ook letterlijk beter. Volkomen genezing. Een volkomen gezondheid, staat er. Een volmaakte gezondheid naar het lichaam. Want als de Heere wat doet, gemeente, dan doet hij geen half werk, maar ook naar de ziel. En Petrus ziet vooral daarop een volmaakt beter worden. Hoe kunnen we beter worden? Wel alleen door de macht van God, die gesterkt heeft, staat er. En hoe zouden we nu beter kunnen worden? Hoe zouden we nu meer beter kunnen worden? Geestelijk dan door de vergeving van onze zonden. Dat was gebeurd. En al die mensen die daar waren hadden dat gezien en de reactie van het volk was dat ze min of meer Petrus en Johannes daarvoor aanzagen. Alsof zij dat hadden gedaan. Daarom wijst Petrus ook van zichzelf af, in vers 12 bijvoorbeeld. Alsof wij dat hadden gedaan door eigen kracht of godzaligheid. En daarom wijst Petrus ook naar God toe. Vers 13a, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft dat gedaan door de verheerlijking van zijn kind Jezus en in het wonder van de genezing van deze kreupele man. Maar Petrus gaat ook de schuld niet voorbij. Hij wijst op hun zonden. Gij, vers 14, hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Bij het rechthuis van Pilatus hebt u begeerd dat u een man die een doodslager was, Barabbas, in plaats van Jezus, een moordenaar gekozen, zou geschonken worden. Wordt je schenken betekent een gift van genade. U hebt als het ware die moordenaar als een genadegift begeerd, in plaats van hem, wie kiest overdwaasden voor het levende dood? En wat tekent Petrus in de prediking dan tot die mensen, die Joden vooral, die Farizeeën en die oversten van het volk? Het grote verschil tussen de godsdienstigheid zonder God en tussen deze man, het was waarschijnlijk een heiden, want anders was hij niet een bedelaar geweest. De Joden hadden geen bedelaars, die zorgden voor de bedelaars. Dus deze heiden aan de andere kant die wel zalig werd. En tegelijkertijd laat Petrus als het ware zien dat grote godswonder wat voor die heiden plaats had, kan ook voor u nog plaatsvinden. En dan komt de tekst. Petrus spaart hen niet. Maar hij stelt hen dodelijk schuldig voor God. Hij heeft gewezen op de oorzaak van ellende en van alle moeite, namelijk de zonden. Maar hoe groot een verschil tussen die zonde van hen en de verheerlijking van Christus. Vers 13a. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Vers 15. God heeft hem opgewekt uit de doden, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Zo eindigde toch ook de Pinksterprediking van Petrus, Handelingen 2 vers 36. U hebt deze Jezus verworpen. U hebt hem weggedaan. U hebt hem afgelegd van uw hart. En deze zonde verkleint de apostel Petrus niet. Want gemeente, die zonde die veroorzaakt is in het paradijs en die elke dag door daden, door gedachten en woorden wordt bevestigd, werd door het volk van Israël volgehouden. Heel de woestijnreis door, heel dat leven in Kanaan door, heel die richterentijd en die koningentijd door, al die jaren dat de profeten hebben gepredikt. En zelfs als de Heere Jezus komt, hebben zij zich vol verhard en hebben ze dodelijk vijandig dat evangelie naast zich neergelegd. Maar laten we, gemeente, niet te lang aan dat volk van Israël denken. Laten we er vanmiddag niet boven gaan staan, want hoe lang hebt u het evangelie al gehoord? En hoe lang is de boodschap van zaligheid al tot u gebracht? En hoe talloze jaren lang heeft u, die nog onbekeerd en onverzoend bent, die vorst van het leven gedood, want met elke zonde die we doen, doden wij hem als het ware. Slaan we de nagelen in zijn vloekhout. Verloochend, actieve woorden overgeleverd, een doodslager begeert gedood. Allemaal van die woorden die actief zijn. De zondegemeente is altijd actief. We hebben eenmaal in het paradijs actief daarvoor gekozen. Dat had helemaal niet gehoeven. Ja, kunt u zeggen, het is naar de raad van God. Ik kom daar zo in het tweede punt op terug. Dat klopt. Want de raad des Heren gaat over alle dingen. Maar het is niet naar de wens van God, naar de wil van God in de zin van wensende zin. Actief de zonde verkoren en elke dag daaraan vastgehouden. Het zit ons allen in het bloed. Een actieve keus tegen God in. Sommigen doen dat openlijk. Denk dan maar vooral aan mensen die een wereldsleven leiden. Of kerkelijke mensen die afgerekend hebben met de geboden van God. Dat kan ook. Of we doen het verborgen. Dat ging aan de tekst vooraf. En dan staat er toch, het is eigenlijk een troostwoord in zekere zin. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Petrus neemt hen allemaal samen. En hij noemt hen broeders, en dat in verschil, in onderscheid met die oversten, dat is wel heel opmerkelijk. De mensen van het volk, de gewone Joden, zeg maar, worden hier broeders, u mag ook invullen zusters genoemd. En Petrus maakt onderscheid met die oversten, daar creëert hij als het ware een afstand toe. Oversten, blinde leidslieden, die hij hier geen broeders noemt. Wat betekent dat? Gemeente, de zonde heeft gradaties. En hoewel Petrus van beide zegt, je hebt het door onwetendheid gedaan. Ik kom er zo op terug wat dat betekent. Maar er is toch een verschil. Want die oversten stonden zo ver boven anderen, dat zij als het ware dat gewone volk geen broeders of zusters noemden. Ze verhieven zich erboven. Dat deden ze al op de Pinksterdag. En daarmee wijst Petrus de godsdienstige mens aan die zich verheft boven anderen. Weet dan, gemeente, dat hij u vanmiddag geen broeders noemt. Bij broeders gaat het hier niet over Gods kinderen, maar over al die onbekeerde Joden die de Heere Jezus hebben verworpen en van wie Petrus zegt, als ook van die oversten, je hebt het door onwetendheid gedaan. Hij heeft hen eerst beschuldigd van de zonde van de wet, tegen de geboden van God in. Maar nu komt ook de lieflijke lokstem van het evangelie. Die komt niet te vroeg, want gemeente heeft hun dodelijk schuldig gesteld voor God. En zijn er onder hen gaan buigen voor de Heere, denk aan de Pinksterdag, ontdekt aan de zonde, geen recht in zichzelf. Maar net als die 3000 zondaren biddend en roepend, verslagen in het hart, wat zullen we doen, mannen, broeders, om zalig te worden. Ongetwijfeld heeft ook deze prediking vrucht gedragen. In hoofdstuk 4 zegt de apostel Lucas in zijn evangelie, de handelingenbrief is ook een evangelie, en velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden en het getal der mannen werd omtrent 5000. In hoofdstuk 5 leest u het, er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden bij de menigte van mannen en van vrouwen. En hoofdstuk 6 zegt, en het woord van God wies, groeide, op was, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en zelfs een grote schare van priesters werd den gelove gehoorzaam. Vrucht op de prediking. Een prediking van wet en van evangelie, hier in dit hoofdstuk ook weer, als een hoofdstuk 2 ook in die volgorde. Bent u er ook bij? Bij die mannen en vrouwen of jongens en meisjes die mochten geloven, die bekeerd werden, die het geloof werden toegedaan, of die, zo staat er, aan de gelovigen werden toegevoegd. Meer en meer werden er toegedaan die de Heere geloofden. Laten we maar zeggen, die de Heere mochten vrezen. Alleen dat al bewaart voor wanhoop. Alleen dat al geeft vanmiddag moed. Een van de dichters, David, is het, zingt het en schept dan moed. Psalm 51 uit mijn behoudenis. Alleen dat al geeft verwachting. Wat gemeente juist als er verslagenheid zijn mag, dat is geen voorwaarde tot het evangelie. Maar als er verslagenheid zijn mag, wat kan de prediking van hoop, van zaligheid, van het evangelie dan verwachting, hoop en moed geven? En zo heeft de apostel hen door de verkondiging van de wet door middel van hun zonden verwond. En mogen ze nu worden geheeld. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Zo is dit de gewone weg van de Heere. Ontdekking aan uw verlorenheid en schuld door middel van de verkondiging van het woord, als arme zondaar voor God, door de overtuiging van de Heilige Geest, klein gemaakt voor de Heere, buigend en bukkend onder de levende koning, en dan geheeld door de balsem van het evangelie. Het kan zijn dat de zondekennis later nog verdiept, de Heere doet dat meestal bij zijn kinderen, maar gemeente, ik zei al, dit is Gods gewone weg. En zo roept Petrus uit. Ik weet, broeders, er waren er onder hen die hadden leren buigen onder het woord. Dat gij het, dat betekent het kruis, dus alles wat te maken had met de kruisiging, vers 14. Gij hebt hem verloochend en een doodslager in zijn plaats begeerd. En vers 15, gij hebt de vorst van het leven gedood. En nogmaals, hem verloochend, dat hebt gij door onwetendheid gedaan. Wat betekent dat nu? Het Griekse woord betekent gebrek aan kennis. Het wijst vooral op de geestelijke blindheid. In hoofdstuk 17 wordt gesproken over God die de tijden der onwetendheid heeft overzien. En alle mensen nu al verkondigd dat ze zich bekeren. De tijden van de schuldige onwetendheid. En Petrus spreekt erover in zijn brief. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Schuldige onwetendheid. Paulus gebruikt het woord in Efeze 4, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is. Dus onwetend allereerst in de zin van een schuldige onwetendheid. Je kan niet zeggen, gemeente, we konden er niets aan doen. Ik ben nu eenmaal in zonde geboren en in ongerechtigheid door mijn moeder ontvangen. Nee, van nature leven wij in de diepste onwetendheid, zonder God, zonder de Heere, gelijk als de heidenen, zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, die God niet kennen. Hebt u nog geen kennis van die onwetendheid? Nog geen ervaring van uw zielenood? Laat dan het woord van de Heere vanmiddag eens aansporen om te vragen: Heere, leer mij mijzelf kennen. Mag ik oog krijgen voor mijn geestelijke blindheid, zoals het woord betekent, voor mijn gebrek aan kennis? En van mijn gebrek aan de kennis van de Heere Jezus Christus. Juist daardoor, door die onwetendheid, was er geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor de dood en tegen het leven. Dus Petrus, hij verzacht hun zonde niet, maar hij zegt: kijk, je hebt het door onwetendheid, door het schuldige, ongelovige, onwetende van je hart gedaan. Hij wijst de oorzaak van hun zonden aan. En dan ga je buigen voor God. Dan ga je zeggen: Heere, dat komt nu door mijn onwetendheid, dat ik u verworpen heb en de levende Christus gekruisigd. Je zou zeggen: dat is wat negatief, ik kom er zo op terug. Want hoe kan dat nu, zegt u, want het eerste punt is toch het bewaard voor wanhoop. Nou ja, zeker als we erop letten wat hij er nog meer mee bedoelt. Door onwetendheid, niet in de zin van de bewuste zonde tegen de Heilige Geest, dat is een moedwillige verharding. Misschien wordt u daar wel door aangevallen. Je hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan en je kunt nooit meer zalig worden. O, Petrus zegt het: nee, dat is gelukkig niet het geval, het is door onwetendheid. En nu kom ik erop terug waarom dat toch ook troostvol is. Want hij zegt: kijk, als nu van die mensen die verduisterd zijn in hun verstand, in schuldige onwetendheid zalig worden, want van hen werden er zalig gemaakt, dan kan het bij u allen nog. Dan is een vernieuwing van het hart mogelijk door wedergeboorte. En omdat u de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan hebt, kunt u nog verbroken en geheeld worden. Verbroken in de zin van verbrijzeld voor God. Is er nog doen aan? Is er nog bloed tot zaligheid? Is er nog zaligheid voor uw schuld? Het is allemaal niet te verontschuldigen, zo van: ik kan er niets aan doen, want je zegt dan: Heere, ik ben de grootste van de zondaren. En je zou het wel duizendmaal willen herhalen naar God toe. Maar wat geeft er vanmiddag troost? Zaligheid voor verloren zondaren, die Petrus nota bene broeders noemt. Broeders in het kwade ook. Want ook Petrus had die naam verloochend en nog wel heel bewust. Dat was zeker niet door onwetendheid gedaan. Maar gemeente, als dan naar die strenge wetsprediking ontzetting als het ware op hun gezichten te lezen is, dan zegt de apostel Petrus: o, kijk dan maar eens naar mij. Ik vloekwaardige zondaar, daarom is het ook voor u nog mogelijk. Dit door de zaligmaker, die u weliswaar verworpen hebt, maar die toch gebeden heeft: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ook daarin tekent Jezus die onwetendheid. En wat mag dat vanmiddag bewaren voor wanhoop? Wel een heilige wanhoop. Dat betekent een wanhopen aan jezelf, maar nooit een wanhopen ten aanzien van God. We gaan er eerst van zingen. Psalm 33, het zesde vers. Dat is eigenlijk het tweede punt. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. prediking van het lijden van de Heer Jezus bewaart niet alleen voor wanhoop, maar wijst ook op Gods raad. Een tegenstelling tot vers 17, want er staat maar. Je zou kunnen denken, gemeente, dat Petrus, dat is niet zo, maar voordat dat gedacht zou worden, dat Petrus probeert om de schuld misschien wat te verdoezelen, door onwetendheid gedaan. Nou, we hebben gezien dat dat een schuldige onwetendheid is. Maar we zagen tegelijkertijd dat dat ook troostvol is. En dan zou je kunnen denken, ja, dat lijden en sterven van de Heer Jezus is helemaal door die mensen veroorzaakt. Dat hebben zij gedaan, zij het dan door hun schuldige onwetendheid. God heeft dat inderdaad toegestaan, onder de toelating van de Heer. Maar Petrus gaat nog een stapje verder en hij zegt, daarin is de profetie van God, van de profeten, dus daarin de raad van God vervuld. God heeft de profeten woorden vervuld. Wat de profeten hebben verkondigd, verkondigen dat wil zeggen proclameren uit naam van God zeggen, dat is daarin in het kruis lijden van Christus vervuld. En nu gebruikt Petrus het woord maar. Om te laten zien met heel veel nadruk dat dit niet buiten Gods raad omgegaan is. Raad in de eerste plaats en vooral in de zin van Gods wil. Gods verborgen raad die hier in een ogenblik tot openbaring komt. Want we zongen het, de altooswijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het komt openbaar, de ene keer meer dan de andere maal, maar de raad van God wordt vervuld. En is soms ook zo heel erg zichtbaar. Weliswaar hebt u die koning verloochend, de daad van de verloochening en de daad van het kruisigen. En weliswaar is dat grote zonde, maar hierdoor wordt wel Gods raad vervuld. De Heer heeft de Joden gebruikt als middelen in zijn hand en hun zonde gaat niet buiten Gods raad om. Die raad gaat, zei ik, over alle dingen, ondanks onze gedachten. Maar dan is het toch waar dat in het hart van de man veel gedachten zijn, maar de raad des Heren, zegt Salomo, die zal bestaan. Juist door alle zonden heen is het kruislijden van Christus geweest naar de eeuwige raad, het raadsplan God, van God. Want zonder Christus lijden en sterven was er geen zaligheid mogelijk geweest. Buiten Christus kruisdood om, hadden wij allen moeten verzinken in de eeuwige nacht van helse smart en angst. Beseft u dat? Dat ondanks dat de Joden hem actief hebben verworpen en gekruisigd en gedood en verloochend, het naar Gods raad was dat de Christus lijden zou. De Heere, zegt Petrus, heeft hier een weg tot zaligheid uitgedacht. In de stilte van de eeuwigheid die nooit is begonnen. Wat een wonderlijke prediking. Dan staan daar allemaal mensen voor hem van wie sommigen of meerdere verslagen zijn in het hart. Misschien wel heel veel van hen. We hebben alle reden om dat te denken, want later in het, ik noemde die teksten al, in het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk wordt gesproken over meerderen, telkens weer velen die de Heere werden toegedaan. En terwijl ze daar verslagen staan onder de schuld en de zondelast, wijst Petrus op Gods raad. Gods wil tot zaligheid. En dan mag ik nu nog een stapje verder gaan, Gods verkiezende raad. Nog een stapje verder, Gods vrederaad. Dat is lastig, hè? We hebben Gods verkiezing, dat betekent dat de Heere de namen van degene die zalig werden heeft genoemd en van tevoren precies wist wie je zalig zouden worden. Maar daarna, gemeente, het is allemaal in de eeuwigheid, dus het is moeilijk om daarover te filosoferen. En laten we daar ook altijd maar heel voorzichtig in zijn. Er zijn allerlei discussies geweest over infralapsarisme en supralapsarisme enzovoorts. Maar Je kunt daar gedachten over hebben, die heb ik zelf ook wel een keuzes in maken. Maar gemeente, het is allemaal zo menselijk als we dat niet met eerbied doen. Maar één ding weten we wel, dat om nu die mensen zalig te maken die God verkozen of verkoren had, gepredestineerd, dat wil zeggen, predestinatie is dubbel, hè? Predestinatie is verwerping en verkiezing, maar gepredestineerd in de positieve zin tot het eeuwige leven, dan moest daar een middel zijn om mensen zalig te maken. En nu heeft God ook dat middel bedacht. Niet alleen diegenen opgenoemd die zalig zouden worden, maar ook die middelen aangewezen. En dat noemen we als de Heere als het ware heilig onderhandeld, de vrederaad. Ik geloof niet dat je dat altijd maar met heel veel woorden klakkeloos van een preekstoel zou mogen zeggen zonder het eerbiedig te doen. We doen dat veel te snel, ook als predikanten misschien wel, betrek mezelf daar ook bij, veel te snel klakkeloos. Maar als je daar iets van beseft, Gods welbehagen, Gods raad tot zaligheid en de wijze waarop, dan word je daar werkelijk verwonderd en stil onder. Dan moet het zijn. Dan zwijgen we vol eerbied stil, want als dat welbehagen van God, behagen tot weldoen wil dat zeggen, in verkiezing en in raad van vrede er niet was geweest, dan zou er, en dat zegt Petrus hier eigenlijk allemaal, niet met zoveel woorden, maar dat bedoelt hij, dan zou er geen zaligheid ooit mogelijk geweest zijn. Maar nu heeft God gedachten van vrede gehad. En dat is niet alleen iets wat in de eeuwigheid plaatsvond, want Petrus verbindt die raad van God, die verkiezing van de Heere, dat welbehagen van God, die vrederaad van God aan de verkondiging. Daar ziet u, gemeente, dat de verkiezing niet op zichzelf staat, ja wel bij God vandaan, maar dat de Heere de verkiezing heeft, in de verkiezing ook middelen tot zaligheid heeft aangewezen. Want, zegt Petrus, God heeft vervuld wat hij door de mond van zijn heiligen, van zijn profeten tevoren verkondigd had. En dan gaat het in de verkondiging ook over die raad, maar niet alleen en ook niet allereerst, want hier staat dat de Christus lijden zou. Derde punt. Dus daar zegt Petrus ook mee, die profeten, die hebben niet alleen te prediken over die raad van God, ze doen dat ook. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. En hoe zou ik u onder de kinderen zetten en geven het gewenste land, de sieraad van de erfenis der heiligen. En ik zal tot hem zeggen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Welbehagen betekent daar trouwens uw geboden, uw wet, maar daarin ook het welbehagen van eeuwigheid. Maar gemeente, die profeten die hebben in hun prediking vooral gewezen vooruit dat de Christus lijden zou. Want u kunt met een prediking van welbehagen, hoe rechtzinnig ook, en van Gods verkiezing en verwerping heel gemakkelijk gerust verloren gaan. En ik ken heel veel mensen die dat tegen me hebben gezegd. Als God mij niet verkoren had, dan zou ik nooit, of als God mij wel verworpen had, dan zou ik nooit zalig worden. Die profeten die vanuit Gods eeuwig welbehagen, Gods gedachte van vrede, Gods raad tot zaligheid hebben verkondigd, die ook vanuit Gods liefde zijn geroepen, die prediken over het kruis. Maar God heeft al zo vervuld, die profeten hebben verkondigd, dat Christus lijden zou. En dat is de geopenbaarde kant van Gods welbehagen. De verborgen kant heb ik iets proberen te benoemen. En ik worstel daar ieder jaar weer mee, of iedere paar jaar, en als het dan de beurt is in China of in India. Als er van die dogmatische cursussen zijn, we doen dat vaak uit de prachtige dogmatiek van L. Berghoff. Zeer schriftuurlijk, bevindelijk ook. Oude gereformeerde predikant van zo'n 100 jaar geleden of nog verder terug. Prachtige Bijbelse dogmatiek, u moet het maar eens proberen te lezen. Ik weet niet of die het Nederlands er is, maar als u het Engels machtig bent. En En dan gaat het over dat welbehagen en dan geef je daar wat les over en je spreekt er met elkaar over en verwondering vervult dan ook het hart, juist ook van die Chinezen of die Indiërs. God is begonnen. Maar hoe zou je het kunnen uitleggen? Nou, daar is ook een geopenbaarde kant van dat welbehagen, want dat welbehagen van God, dat wordt ten uitvoer gebracht in de dood van Christus. O eeuwig en heerlijk wonder! En alle prediking van en uit Gods welbehagen zonder dat kruisevangelie is de naam van prediking niet waard, ook andersom. Maar hier hebt u de spits, tevoren verkondigd, en dat brengt me bij het derde punt, dat de Christus lijden zou. En dan overlapt het tweede en het derde punt elkaar wat, hè? Want het derde punt zegt, de lijdensprediking spreekt van verzoening. Verkondigen. Het Griekse woordje verkondigen, het trof mij toen ik dat las in het woordenboek. Soms kun je in een woordenboek ook zo heel veel mooie dingen al lezen. Dat betekent dat de profeten Gods eeuwige vrede gedachten hebben ontvouwd. Terug naar de eeuwigheid, heb ik al gezegd, verkiezing. Verwerping ook, maar verkiezing hier en Gods vrederaad, Gods eeuwige vredegedachten, maar ook vooral vooruit naar het kruis. Dat doet Jesaja ook. Dan verbindt hij Gods welbehagen van eeuwigheid, terug in de tijd dus, aan Gods werk aan het kruis van Golgotha. De Engelsen gebruiken het woord voor eeuwigheid, eternity. Eternity past, dat wil zeggen het verleden, en eternity future, de eeuwigheid in het verleden en de eeuwigheid in de toekomst. Wij hebben één woord daarvoor, eeuwigheid. Maar nu hebben de profeten vanuit de eeuwigheid in het verleden vooruitgewezen, vanuit de tijd naar de eeuwigheid in de toekomst, naar eeuwige verlossing. En Jesaja doet dat ook als hij zegt, het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Hoort u dat? Gods verkiezende liefde van eeuwigheid en gedachten van vrede over schuldige zondaren zal gelukkig voortgaan door de gekruiste Christus. Hij die om onze overtredingen is verwond en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, zijn doodstriemen, is ons genezing geworden. En zo hebben die profeten daarvan verkondigd. Petrus zegt het in zijn eerste brief. Van welke zaligheid, hij heeft het daarover de eeuwigheid in de toekomst. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. Die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. En hoe doen ze dat dan? Hoe hebben die profeten dan verkondigd? Vanuit Gods eeuwige gedachten van vrede, vanuit Gods behagen tot weldoen, vanuit Gods verkiezend welbehagen. Hoe doen ze dat dan? Zeggen ze dan alleen maar de Heer heeft deze verkoren, zonder natuurlijk de namen te kunnen noemen en anderen niet? Nee, zegt Petrus, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende het lijden dat op Christus komen zou. Daar heeft u zaligheid. Daar is verlossing. Daar is heil. Daar is behoud. Daar is vergeving van al uw ongerechtigheden. Denk aan het begin. Van al uw overtredingen. En hoe staat het er nu? Dat de Christus lijden zou. Heer Jezus, dat is één. Zou, dat is twee. Lijden, dat is drie. Christus zou lijden. Eerst even de nadruk op die naam, Christus. Dat is een ambtsnaam, hè? De van God gezonden Messias. Vaker staat het in de Bijbel dat Jezus lijden zou. Mijn oog valt er nu pas op. Ik had dat nog niet eens gezien. Ik zeg het tot mijn eigen beschaming in de voorbereiding. Dat Christus lijden zou. Wat betekent dat nou? In ieder geval, gemeente Petrus legt de nadruk op zijn gezonden zijn. De van God gezonden Messias. Meestal staat er Jezus zou lijden als een persoonsnaam. Jezus aan het kruis. Nee, Christus. De gezonden. En daar verbindt Petrus het werk van de Heere Jezus met zijn Vader. We kunnen weer zien, gemeente, de lijn terug naar Gods welbehagen. Gods goede wil tot zaligheid. De zaligheid is ontstaan in de hemel en niet op de aarde. Zelfs niet bij het kruis van Golgotha. Ik zeg niet dat u moet beginnen bij het welbehagen, zeker niet. En ook in de prediking moeten we oppassen daar niet op een eenzijdige wijze of over te prediken of vanuit te prediken. Ook dat, ook een groot gevaar. De andere kant ook, maar het gaat nu over dit gevaar. Maar Petrus gemeente wijst wel terug. En dan zegt hij, kijk als een zondaar en zalig worden, dan is het door Gods wil tot zaligheid. En dan is die Christus, die Messias, die gezalfde betekent dat. Met de Heilige Geest gezalfd door God de Vader. Aangewezen en verordineerd. Verordineerd van eeuwigheid, we weten het van de catechisatie. Aangewezen in de eeuwigheid, maar ook in de tijd. Dan is die Messias ook gewillig geweest. Dan heeft hij zo diep gebogen. Dan was hij vervuld met hartelijke bereidwilligheid. Dan heeft hij zijn gemeente zo eeuwig lief gehad, maar ook in de tijd. Met eeuwige ontferming en liefde, dat hij zich voor haar heeft overgegeven. Dat Christus zou lijden. Christus zou lijden. Laten we daar de nadruk op leggen. Het woordje pascho, passeo, wordt gebruikt. Daar hoort u het woord pascha in. Lijden betekent vanuit de Griekse taal alle kwaad ondergaan en dan in de zin van het paaslam. Dat lam dat de Heere zich heeft verordineerd. Denk even aan Abraham. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon Isaac. Als ze samen gaan offeren. En Isaac zegt, waar is nu dat lam? Abraham wist het niet. Hij zou zijn eigen zoon gaan offeren. En hij dacht ook werkelijk dat het gebeurde. Gemeente, het is niet te zeggen dat we zo ja zeggen. Ja, dat is makkelijk voor Abraham. Hij wist dat God erin voelt. Nee, hij geloofde werkelijk dat hij dat moest doen. En toch het geloof, God zal zichzelf een lam voorzien. De Christus zou lijden. Pascheo. Pascha. Zou het grote offerlam zijn dat de zonden van zijn kerk zou wegdragen. En in wiens lijden en sterven behoud is zaligheid en verlossing. Dat de Christus zou lijden naar Gods wil. Naar Gods raad, naar Gods welbehagen. Maar ook het kon niet anders. Het was de eeuwigheidsoplossing, in alle eerbied gezegd, in die raad van vrede, waar we het samen over hadden. Maar het was ook Jezus liefde. En toen werd gesproken, mijn Vader, ik ben gekomen om uw welbehagen en uw wil te doen. Toen was hij die in de gestalte van God het geen roof behoefde te achten om God gelijk te zijn. Dat wil zeggen, die werkelijk alle recht had om God te zijn. En die het ook was. Die heeft zichzelf vernietigd. En is geworden in de gedaante van een mens en in de gestalte van een dienstknecht. Vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een vervloekte kruisdood. De dood tussen de hemel en de aarde. De hemel sloot zich voor hem en de aarde spuugde hem uit. Zou lijden. En dat dat gebeurd is, dat bewijst de tijd waarin het staat. Er staat niet zal lijden. Dat hadden al die profeten gezegd. Hij zal lijden. Maar de verkondiging van het kruis, evangelie, het derde punt, de verzoening in Christus, mag u vanmiddag zeggen, hij heeft geleden. Het is volbracht. Is dat geen evangelie voor een verwond en verslagen zondaars hart? is dat geen heerlijke troost, waarvan je zeggen moet, er is er geen die groter is voor een schuldverslagen zondaar. Maar ook geen krachtiger nodiging tot u, die hem nog niet kent. Onwetendheid, schuldig, verduisterd verstand, maar ook troostvol, nog niet de zonde gedaan tegen de Heilige Geest. En als u daaraan twijfelt, dan mag ik u vanmiddag zeggen, dat hebt u nog niet gedaan, anders zat u niet meer in de kerk. En daarom, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Helaas niet aller, want niet alle nemen het aan, maar alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En zover is het nog voorwerpelijk wat God in Christus gedaan heeft. Maar nu moet het ook persoonlijk worden in de belijdenis die Paulus eraan toevoegt in zijn brief aan Timotheus, waarmee ik eindig. Van welke ik de voornaamste ben. Amen.